vandaag op 1 Johannes 5. De eerste 12 versen. En ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren. En ieder die hem lief heeft, die deed geboren worden, heeft ook dengene lief die uit hem geboren is. Hieraan onderkennen wij dat wij de kinderen Gods lief hebben, wanneer wij God lief hebben en zijn geboden doen. Want dit is de liefde Gods, dat wij zijn geboden bewaren. En zijn geboden zijn niet zwaar, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft, ons geloof. Wie is het die de wereld overwint? Dan wie gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Dit is Hij die gekomen is door water en bloed. Jezus Christus, niet slechts met water, maar met het water en met het bloed. En de Geest is het die getuigt, omdat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen: in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. En drie zijn er, men op de aarde, de geest en het water en het bloed. En de drie zijn tot één. Indien wij het getuigenis der mensen aannemen, het getuigenis van God is meerder. Want dit is het getuigenis van God, dat Hij van zijn Zoon getuigd heeft. Wie in den Zoon van God gelooft, heeft het getuigenis in zich. Wie God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft in het getuigenis dat God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is het getuigenis: God heeft ons eeuwig leven gegeven, en dit leven is in zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Broeders en zusters, we gaan vandaag ons eens bezighouden met de persoon van onze Heer Jezus Christus, welke plaats Hij inneemt in het heilsplan van God, in de gedachten van de Vader, en welke plaats Hij inneemt in ons geloof, in het leven van de gelovigen. Dat is een heel belangrijk onderwerp, want dat is voor ons het leven. Daar hangt van ons het leven van af. En ieder die gelooft dat Jezus de Christus is. Er zijn vele mensen die zeggen te geloven in Jezus. Maar wij vragen ook vooral in deze tegenwoordige tijd ons altijd af. In welke Jezus geloof je? Is het de Jezus waarvan de schriften getuigd hebben, waarvan de profeten in het oude verbond reeds gesproken hebben, waarvan de geschiedenissen zijn neergelegd in de evangeliën en in de brieven, waarvan wij kennis gekregen hebben ook in de hemelse gewesten? Is het deze Jezus? Want de Heer Jezus zelf heeft gezegd: velen zullen uitgaan onder mijn naam en ze zullen er velen verleiden. wanneer we in deze dagen, de meeste, dat zou ik eerst zeggen, de meeste die denken dat dit bedoeld is, velen zullen in deze wereld komen en die zullen zelf zichzelf Jezus noemen, de verlosser, de zaligmaker. En die zullen mensen verleiden, die gaan er achteraan. Wanneer we vandaag aan de dag de verschillende bladen eens doornemen, religieuze bladen, maar ook in de dagbladen komt dat voor, dan zien we geregeld dat er dan hier en dan daar een figuur op staat die zichzelf Jezus noemt. En het is voor ons heel duidelijk dat de Jezus niet is waar wij het over hebben, waar wij in geloven, die deel maakt van onze geloofsinhoud. Maar dat het een andere, dat het iemand is die zichzelf dat aanmatigt. En je moet niet denken dat dat zo weinig voorkomt. Wij zelf hebben ook wel eens een keertje zo iemand in huis gehad. Die kwam bij ons, warempel, het is al jaren geleden, met een in die tijd gerenommeerd pinkster-evangelist. Die bracht hem mee naar ons toe. En in de loop van het gesprek hoorden wij dat voor een nieuwe, laat ik het maar zo zeggen, incarnatie van Jezus. Hij was een nieuwe Jezus en hij was nu op aarde gekomen om het werk van Jezus voor te zetten. Van de vorige, die wij dan kennen uit de schrift, om dat voor te zetten. En hij zei ook tegen mijn man, zet je bril maar af en je bent genezen. Op zijn woord. Mijn man die keek hem eens aan. En die schudde zijn hoofd en zegt, nee, maar dat doe ik niet. Ik hou mijn bril op. En ik zou nog niet eens durven zeggen dat wanneer hij het gedaan had, zijn ogen, hij kan niet ver zien, hij kan alleen dichtbij goed zien, dus daar draagt hij zijn bril voor, dat zijn ogen ook niet veranderd waren. Waarom niet? De boze kan ook wel het een en ander. Maar dat weten wij zeker, wanneer hij het gedaan had, dat hij goed op een dwaalweg was gekomen. Dat hij goed van de weg van onze Heer Jezus Christus was gegaan en op een dwaalweg was verzeild geraakt. Dat hij dan een van die mensen zou geweest zijn, van die velen, die door de mensen die onder de naam van Jezus gekomen waren, verleid zijn. Wij zijn gelukkig aan dat gevaar ontkomen. En ik hoop dat ook velen die wel eens kennis maken met mensen die zulke dingen openbaren er niet achteraan gaan, want het is een wonderlijk, men kan zoiets vreemds niet verzinnen en zoiets dwalend of er gaan mensen achteraan. Maar wij hebben ook meegemaakt dat er komen onder de naam van Jezus niet alleen in de zienlijke wereld, maar dat er ook in de onzienlijke wereld geesten zich manifesteren, zich de naam van Jezus aanmatigen, zich de aanbidding van Jezus aanmatigen, aannemen en die ook de mensen leiden op een verkeerd spoor. Is het wonder dat deze mensen die zo vanuit de onzienlijke wereld bedrogen worden door machten die zich voordoen als engelen des lichts en die zich de naam van Jezus laten aanleunen, die komen onder zijn naam, en die pretenderen de aanbidding van de mens in ontvangst te mogen nemen. Wij weten ook zeker dat zo iemand verleugend wordt en dat hij zeker op een verkeerd pad komt. En weet je wat dan het wonderlijke waar je het ook al zien kunt? Wanneer ze bidden, want dit zijn meestal zeer ernstig zoekende mensen die bedrogen worden vanuit de onzienlijke wereld. Wanneer deze mensen gaan bidden, ze ontvangen niets. In plaats, wanneer wij gaan bidden en in aanraking komen met onze Heer Jezus Christus, dan komen we in aanraking met zijn klimaat. En dat is blijdschap, vrede en gerechtigheid uit de onzienlijke wereld. En deze mensen, die komen in aanraking met het klimaat van de duisternis. Want deze macht der duisternis, al doet hij zich voor als een engel des lichts, die kan zijn klimaat niet veranderen. En zijn klimaat is depressie, zijn klimaat dat is ellende en narigheid. En we hebben het meerdere malen gezien dat mensen, wanneer ze tot hun Jezus riepen, dat dit klimaat overheen kwam. Mijn man heeft wel eens een keer gezegd, vrouwen, toen wij ook bezig waren met een gesprek met iemand en die persoon lieten bidden, vooraf, wij zeiden, bid eerst maar zelf, dat we heel duidelijk zagen, opeens, die vrouw die komt in trance. Dat is, die komt niet in aanraking met de levende God, maar die komt in aanraking met een macht der duisternis die haar... Die haar een heel andere uitdrukking op haar gezicht geeft, die haar ook depressief maakt. En het laatste, na het gebed, was het nog erger als ervoor. Zo moeten wij waakzaam zijn en oplettend en nauwkeurig. Het is daarom van heel groot belang dat wij weten dat wij werkelijk de christenen der schriften, onze Heer Jezus, aanbidden en hem eren en hem dienen en met hem in zee gaan. Dat wisten de apostelen ook al en de evangelisten. Van de week heb ik het nog voorgelezen dat als de Matthäus Jezus aanduidt, dan zegt hij Jezus die de Christus genoemd wordt. Hij zegt het direct aan de gezalfde, die gezalfd is met de Heilige Geest. En als je de brieven eens nakijkt van de apostelen, dan zie je telkens weer dat de Heer Jezus geïdentificeerd wordt, zeggen wij dan. Dat er iets bijgezegd wordt. Er wordt bijgezegd de Zoon des Vaders. Er wordt bijgezegd die dood is geweest en levend is geworden. Er wordt bijgezegd de Christus, de gezalfde met de Heilige Geest. En zo wordt er altijd, wanneer de apostelen schrijven over Jezus, zijn naam noemen, wordt er altijd iets bijgezegd, omdat er duidelijk gezegd kan worden, gezien kan worden, dat het onze Heer Jezus Christus is, die wij kennen uit Gods woord. En wij zeggen ook wel eens tegen zulke mensen, die verleugend zijn, innerlijk verleugend zijn en helemaal op een verkeerd spoor zitten, wanneer jullie nou weer gaan bidden, zeg er dan bij welke Jezus in de onzienlijke wereld je hebben wilt. Dat je weer niet in aanraking komt met die macht der duisternis, maar dat je hem ook identificeert. Dat je zegt erbij, Jezus die voor mijn zonden betaald heeft, die dood geweest is en levend is geworden en die zit als zoon van God aan de Vaders rechterhand. Wat je er ook bij zegt, als je maar duidelijk laat merken, die Jezus, die wil ik aanbidden. En hem wil ik toebehoren en met hem wil ik de weg gaan. En dan weten we zeker dat we verhoord worden. Dan weten we zeker, want dan zijn we aan het goede kantoor. Dan weten we ook zeker dat we in het goede klimaat terechtkomen. Dan weten we ook zeker dat we daar zullen ontvangen wat wij in het geloof vragen. Maar nu, als we dan eens zeggen in Jezus geloven, hoe geloven we in hem? Ze zeggen wel eens, oh, dat is zo'n gelovig mens. Maar wij vragen er altijd bij, wat geloven ze dan? Wat geloof je, wat is je geloofsinhoud van Jezus? Want gelovig op zichzelf is niks, je moet altijd ergens in geloven. Je moet altijd iets geloven. Wat geloof je nu van Jezus? Er zijn vele vrijzinnige mensen en die zeggen, ja, wij geloven in Jezus. Maar geloven ze ook in Jezus als de Zoon des Mensen, zoals hij in de schrift beschreven wordt, zoals hij zichzelf zo menigmaal noemt? Dan zeggen ze, nee, wij geloven wel in Jezus, maar we geloven nou niet direct dat hij bestaan heeft. We geloven meer in hem, het is een soort mythe, het is een soort legende, het is een soort personificatie van het goede en hoe dat het zou moeten zijn. Oh ja, maar dan ben je ook weer op een verkeerd spoor. Nee, onze Heer Jezus, die zichzelf altijd noemt de Zoon des Mensen, dat is werkelijk een mens geweest. Al, hij is de mensen in alles gelijk geworden, staat er. Hij is geboren uit een vrouw. Hij is opgegroeid bij zijn vader en moeder in, bij zijn moeder in huis en zijn pleegvader in huis. Hij is volwassen geworden. En dat, dat hij is opgegroeid tot een volwassen man. Werkelijk levende in het land Kanaan, in de stad Nazareth. Hij is in het huis van zijn ouders geweest tot aan zijn volwassenheid toe. En hij heeft alleen één ding, onderscheidt hem van ons allemaal. Hij heeft nooit zonde gedaan. Hij is door de Vader geheiligd en hij heeft nooit contact opgenomen met zondemachten. Daarom is hij opgewassen en gegroeid en, als een rechtvaardige. Een volmaakt, natuurlijk, rechtvaardig mens. Zo is onze Heer Jezus opgegroeid. Die bezig was met de dingen van zijn vader. Die ook in het huisgezin en met zijn medemensen leefde in een goede natuurlijke verhouding. In een goed natuurlijk klimaat. Het staat van onze Heer dat toen hij jong was, dat hij zijn vader en zijn moeder onderdanig was. Precies naar de wet die God gegeven had. Eert uw vader en uw moeder. Zo was hij ook. En in alle andere geboden van God, die God gegeven had, heeft hij gehouden. Precies en nauwkeurig. Hij heeft geleefd onder de wet zoals God de vader die gegeven had. Altijd bezig zijnde met de dingen van de vader. Dat is heerlijk. En weet je wat ik ook fijn vind? Dat hij heeft er 30 jaar over mogen doen om een volwassen mens te worden. Dat vind ik een van de benauwenissen van deze tijd. Dat tegenwoordig moeten de jongelui zo ontzettend gauw met een sneltreinvaart volwassen worden. 18 jaar, dan moeten ze al mee kunnen stemmen. Dus dan moeten ze al enig inzicht hebben in heel de politieke en maatschappelijke en sociale situatie die er is in het land. Hoe kan dat allemaal zo gauw? Ik weet het niet. God heeft zijn zoon en al de zonen van het oude verbond, heeft hij de tijd gegeven om volwassen te worden. En het zou heerlijk zijn wanneer we dat in onze tijd ook nog hadden, wanneer we niet zo ons leven door hoefden te jakkeren. Maar dat we daar rustig de tijd voor kregen. En toen hij 30 jaar was, toen hij naar de Jordaan wandelde, om naar Johannes te gaan, toen weten wij dat daar ging een volmaakt, natuurlijk, rechtvaardig mens. Die ging naar de Jordaan. En als die dan bij Johannes komt, die daar bezig was de mensen te dopen, dan kwam hij bij Johannes en zei, ik wil ook gedoopt worden in water. Maar Johannes had inzicht. En hij zei, maar dat kan ik niet doen, want je bent volmaakt rechtvaardig. Ik ben gekomen om te dopen, een doop van bekering. Ik moet de mensen oproepen dat ze zich bekeren. En dan vergeef ik hun zonde. En dan zijn ze rechtvaardig. En dan getuigen ze daarvan, dan laten ze zich dopen. En dan getuigen ze, nu ben ik een rechtvaardige uit het water. Sta ik als een rechtvaardige op. Maar dat is voor u niet nodig. U hoeft zich niet te bekeren. U hebt de hoeft de contacten met de boze niet te verbreken. U hoeft niet de zonde en met alle ongerechtigheid te breken. U bent rein, u bent volmaakt. Maar de Heer die zegt, ik ga wel als een rechtvaardige ga ik het waterbad in. En als een rechtvaardige sta ik op, want daar wil ik van getuigen. Dit is voor mij een getuigenis. Broeders en zusters, en is het met ons? Wanneer wij ons laten dopen, eigenlijk niet precies hetzelfde. De Heer zegt, ik wil ook alle gerechtigheid vervullen. Maar is het met ons niet hetzelfde? Als wij ons laten dopen, dan is het niet die doop die wat doet. Die doop, dat is een getuigenis. Als wij gaan getuigen wanneer we doopwater ingaan, dan gaan wij getuigen dat wij gebroken hebben met de zonde. Dan gaan wij getuigen dat we ons bekeerd hebben. En dat wij wedergeboren zijn. En dat wij rechtvaardigen zijn door het bloed van onze Heer Jezus Christus. Voor wij in het water gaan, dan zijn we rechtvaardigen. En als we erin gaan, dan is dat een getuigenis. Dan is dat een getuigenis voor God en voor de mensen, dat wij, dat wat er met ons in de onzienlijke wereld is gebeurd. Nou, datzelfde getuigenis, dat legde Jezus ook af. Ik ben een rechtvaardige. Dat wist hij. En ik ga in het water. En ik kom als een rechtvaardige, kom ik weer tevoorschijn. Dat is ook het wezen van onze doop. Hetzelfde getuigenis. En ook daarin is dus de Heer ons voorgegaan. Hij is ons voorbeeld. Hij heeft het eerst gedaan. En wij volgen zijn voorbeeld. Want in wezenlijk doet dat badwater niks. Maar het is het getuigenis dat wij afleggen wat er met ons gebeurd is. En dat deed Jezus ook. Hij getuigde dat hij een rechtvaardige was. Een volmaakt rechtvaardige. Door zijn handel en wandel. En omdat de Vader hem bewaard had. Toen hij opstond uit het water. Dat was het eerste getuigenis. Dat door het water heen. Dat er van hem was. Dat hij rechtvaardig was. Toen hij uit het water opkwam. Toen lezen we dat de Heilige Geest op hem kwam. En hij werd gedoopt met de Heilige Geest. De Heilige Geest in het hart van een rechtvaardig, volmaakt rechtvaardig mens, dat is een wonderbaar iets. Want op dat ogenblik werd hij van een volmaakt natuurlijk mens, een volmaakt geestelijk mens. Als een poosje later, zegt hij, de Nicodemus bij hem komt, dan zegt hij, de zoon des mensen die in de hemel is. Hij zegt, die naar de hemel gaat. Op dat ogenblik werd onze Heer Jezus, toen hij uit het water kwam en gedoopt werd met de Heilige Geest, naar de inwendige mens overgeplaatst in de hemelse gewesten. Daar was voortaan zijn burgerschap, daar was zijn wandel, daar zou hij ook zijn strijd gaan voeren en daar zou hij ook zijn overwinningen gaan boeken. De zoon des mensen die in de hemel is. En God gaf hem getuigenis ervan. Want een stem kwam uit de hemel, deze is mijn geliefde zoon waarin ik mijn welbehagen heb. Op hetzelfde ogenblik dat de geest Gods dat zuivere, heerlijke huis vervulde, gaf God getuigenis vanuit de hemel. En dit is niet dat het zijn zoon was, dat hij in volle rechten het zoonschap in de hemelse gewesten kon opeisen. En de Heilige Geest, die gaf getuigenis binnen in het hart van Jezus. Want op hetzelfde ogenblik wist ook Jezus van binnenuit dat hij niet alleen de zoon des mensen was, maar dat hij ook de zoon Gods was. Die getuigt in zijn binnenste dat hij de zoon van God was. En hebben wij ook zo'n getuigenis in ons, wanneer we gedoopt zijn met de Heilige Geest? Wat staat er? Zie je wel dat de Heer in alles ons voorgegaan is, in alles ons voorbeeld is, en dat wat met hem gebeurt ook bij ons is, ook in ons hart getuigt de Heilige Geest, want daar staat, die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn of zonen God zijn. In ieder geval kinderen God zijn. Zodra de Heilige Geest in ons komt wonen, dan weten wij ook dat wij kinderen God zijn. En niet alleen, deze keer heeft de vader getuigd dat Jezus zijn zoon was. We weten ook nog dat de Heer dat Jezus op de berg was met 3 van zijn discipelen. En dat ze daar een machtig en heerlijk gezicht kregen. Jezus in heerlijkheid, blinkend als het licht. En dat ze toen ook de stem gehoord hebben uit de hemel van de Vader die het getuigenis gaf. Deze is mijn zoon, de geliefde. En dan kwam er nog een gebod achter. Hoort hem. Hoort hem. De discipelen, die zijn daar op dat ogenblik diep van onder de indruk gekomen. Als wij lezen wat Petrus daarvan schrijft in zijn brief, dan zien we dat er in hun hart een hele ommekeer is gekomen. Ze zagen in een gezicht Jezus in de heerlijkheid met Mozes en Elia. Zagen ze daar op de berg. Maar ze hoorden de stem van de Vader die getuigde en die ook een gebod gaf. Kijk, dat is zo heeft de Vader getuigd van zijn zoon. En hij heeft de discipelen die het horen konden, die hebben daar een heel diepe indruk van meegenomen. En de geest is ook steeds voortgegaan met getuigen. Hij had al getuigd een keer toen hij tegen Maria zei, deze die zal de zoon van de Allerhoogste genaamd worden. Kijk, en dat is nu, Jezus die ging ook, niet alleen was hij de zoon van God, maar hij ging ook functioneren als de zoon van God. We hebben van de week gezegd dat een van de dingen die de zonen Gods, de opdracht van de zonen Gods is, dat zij zullen gaan oordelen, dat zij zullen scheiding gaan maken tussen goed en kwaad. En zodra Jezus zijn ambt op zich genomen had, de taak, de eerste taak die hij vervullen moest, de eerste taak, dat was dat hij het begin maakte en een voorbeeld naliet op deze aarde, hoe dat een zoon van God in de hemelse gewesten zijn overwinningen kon boeken en op aarde zich gedragen kon en op aarde leven kon. Dat heeft hij ons een voorbeeld nagelaten. En daarom was hij bezig van begin af aan om het gordijn weg te schuiven van de hemelse gewesten. Johannes zegt in het begin, hij heeft ons de Vader geopenbaard. Wij kenden God helemaal niet. In het oude verbond, we weten dat wel, in het oude verbond was God een verborgenheid. En de verborgen dingen, die waren voor de Heere onze God. Alleen wat ze konden zien en wat ze konden horen en wat ze konden zintuigelijk konden waarnemen, dat wisten ze. Maar wat was in de hemelse gewesten, daar hadden ze geen gedachte van. De dingen die van eeuwen en eeuwen her verborgen waren, die ging de Heer Jezus openbaren. In zijn leer, in zijn woorden. Hij bracht de leer van het koninkrijk der hemelen. En de mensen die luisterden met open oren. En ze zeggen, nog nooit heeft iemand zulke dingen gesproken op de aarde. Nou, dat was ook inderdaad waar. Nooit had iemand dat verkondigd. Niemand had ooit de onzienlijke wereld zo uit de doekjes gedaan. En niemand had ook laten zien dat er voor de mens die wedergeboren is, die overgezet is in de hemelse gewesten, dat daar een taak lag. Hij heeft, zegt Johannes, ons de Vader geopenbaard. Hij heeft laten zien wie dat de Vader was. Hij heeft laten zien wat de Vader bedoelde. Hij heeft het wezen van de Vader ook geopenbaard en zijn gedachten. Dat alles heeft hij ons laten zien. En helaas zijn er velen die er ogen, die Jezus willen volgen, maar die dat evangelie van het Koninkrijk der Hemelen niet hebben overgenomen. Alles wat Jezus begonnen is, staat er, begonnen is te doen en te leren, dat nemen ze niet over. En ze gaan gewoon verder op oud-testamentische wijze gaan ze verder. Ze slaan dit hele stuk van wat Jezus geleerd heeft, dat slaan ze gewoon over in hun geloof. Kun je begrijpen dat je dan nooit verder komt? Kun je begrijpen dat wanneer je daar je ogen niet voor geopend zijn en wanneer je dat niet aanvaardt, dat je nooit verder komt als een zondaar tot de dood? Dat je nooit verder komt, dat je nooit overwinningen kan boeken, dat je nooit scheiding kan maken tussen goed en kwaad, maar dat je altijd maar weer in dat oude patroon blijft doorgaan zoals het was in het oude verbond. Kijk, wij zijn en wij prijzen de Heer, wij leven in de dagen dat de Heilige Geest weer uitgestort is, dat wij ook weer overgezet zijn in de hemelse gewesten, en dat wij ook door de Heer en door zijn leer weer daar ons kunnen gaan bewegen en daar ook weer onze kennis en wijsheid op doen. Dat is niet vrijblijvend. Dat is een essentieel onderdeel van ons geloof. Dat moeten wij hebben. Wanneer we in Jezus geloven, dan moeten we geloven in wat Hij heeft gezegd. De Heer, we hebben het zojuist toch gezegd. De Vader die heeft toch gezegd, hoort Hem. Mozes had het vroeger al gezegd. God zal een profeet verwekken uit uw broederen gelijk mij. Naar Hem zult gij horen. Naar Hem zult gij horen. Wij zijn volgelingen van Jezus Christus. En wij luisteren naar Zijn woord. En Zijn woord, dat geeft precies de gedachte van de Vader, geeft die weer. Want de Heer Jezus die zegt, ik zeg altijd wat ik mijn Vader hoor zeggen. Ik doe altijd wat ik mijn Vader zie doen. Ik ben opmerkzaam in de hemelse gewesten en ik breng precies de gedachte van God over. En daarom kon de Vader heel gemakkelijk zeggen, hoor maar naar Hem. Want hij brengt het nauwkeurig over in het de openbaring. Wordt hij genoemd de getrouwe getuige. Er is geen leugentje bij. Hij pakt de hele waarheid, neemt die van God over en die brengt die ons. Nou, dan moeten wij naar Hem horen. Dan hebben wij ook de hele waarheid te pakken. God heeft Hem gemachtigd om namens Hem te spreken. Om zijn gedachten over te brengen. En wij willen met alle graagte, wanneer wij zeggen volgelingen, discipelen van Jezus te zijn, in Hem geloven, dan willen wij graag zijn woorden overnemen. Dan willen wij daarna luisteren. En dan willen wij daarna spreken. Wij willen die woorden Gods ook weer verder brengen. En wij willen daarna handelen. Want wij weten dat dat het goede is vanuit God. En de Heer Jezus heeft het ook gezegd. De apostel zegt, spreek, laat het als je spreekt woorden God zijn. En hij heeft ook van zijn daden gezegd, wat ik doe, dat zullen jullie ook doen. Hij heeft zelfs gezegd, nog grotere dingen zullen jullie doen. Hoe dat zich voltrekken zal, ik weet het niet hoor. Ik vind dat de Heer al zulke machtige dingen gedaan heeft. Maar even als hij begonnen is te doen en te leren, zo is hij ook begonnen met werken. Met werken in de hemelse gewesten. En zoals wij de leer van Jezus Christus door moeten brengen. De Heer, hij is de getrouwe getuige van de Vader. En hij zegt tegen ons, jullie moeten mijn getuigen weer zijn. Breng mijn evangelie en wees mijn getuige. Nou, dat moeten we dan ook doen. Wij moeten het evangelie van Jezus Christus brengen, zoals Hij het gebracht heeft. En wij moeten getuigen van Hem wat Hij is, wat Hij werkelijk is. Zoals Hij dat zelf gedaan heeft van de Vader. Zo gaat het door. En dat getuigenis, de Heer, die heeft dat getuigenis maar in een beperkte omgeving afgelegd. Maar alleen in het land Israël, tussen het volk Israël. Maar het moet uitgaan over de ganse aarde. Predikt het evangelie aan alle creatuur. En de werken die ik doe, die had hij ook maar alleen gedaan tussen het volk Israël. Eerst was die rondgegaan tussen de verloren schapen van het huis Israël, om die te redden en te herstellen en te genezen. Maar zijn discipelen, die krijgen een veel groter vlak. Daar zegt hij tegen, dat ze uit moeten gaan, uit moeten trekken over de hele wereld. En de werken die hij doet, dat ze die over de hele wereld ook moeten doen. Dat is een grote en machtige opdracht. Dat is een gebod dat hij geeft. Het eerste gebod is dat wij naar hem zullen horen. Dan dat wij één van hart en één van zin zullen zijn, zoals de Vader en de Zoon één van hart en één van zin zijn. En dan dat wij ook zijn werken, zijn woorden en zijn evangelie en zijn werken over de ganse aarde zullen verspreiden. En in de hemelse gewesten, dat wij daar het werk Gods mede zullen voleindigen. Want de Heer die heeft dat voorbeeld nagelaten. En na 3 jaar zegt hij zelf tegen de Vader. Vader, de opdracht die u me gegeven heeft, die heb ik uitgevoerd. Ik heb hen uw naam bekendgemaakt. Ik heb het gordijn weggeschoven. Ik heb de machten openlijk tentoongesteld. Ik heb hun laten zien hoe jij daarover zegeviert. Ik heb uw woord bewaard. Ik heb hun uw woord heb ik aan hun gegeven. Vader, verheerlijk mij nu met de heerlijkheid van de Zoon Gods. Die gij beloofd hebt in uw plan aan een Zoon Gods. Die heerlijkheid geef me die nu, want daar heb ik nu recht op. Ik heb gehandeld zoals gij mij opdracht gegeven hebt. Maar de tijd daarvoor was nog niet gekomen. De eerste keer was hij gekomen als een rechtvaardige door het water heen, maar hij moest nog een keer een werk verrichten voordat het zo ver was dat hij in de heerlijkheid Gods zou kunnen binnengaan en de heerlijkheid zou kunnen ontvangen. Want deze zonen, die hij later zijn opdrachten doorgeeft, die zullen ook recht volmaakt rechtvaardigen moeten zijn. Die zullen ook een goede behuizing moeten worden voor de Heilige Geest. En er lag altijd op de hele mensheid nog een zware claim van de boze. Wie kon zeggen dat hij volmaakt rechtvaardig was? De mensen in Israël, de getrouwen in de landen, die iedere keer wanneer ze gezondigd hadden zich weer bedachten en met hun lammetje naar de tempel gingen om te offeren en dan weer konden zeggen die zonde is mij weer vergeven. Die konden het hoogstens zo ver brengen dat ze een uiterlijke rechtvaardigheid, een rechtvaardigheid naar de wet hadden. Maar ze zouden nooit durven zeggen, nu op dit ogenblik ben ik volmaakt rechtvaardig. Zouden ze nooit hebben durven zeggen. Ze leefden, staat er dan, zoals bijvoorbeeld Zacharias en Elisabeth, ze waren rechtvaardigen naar de wet. Het beste wat het oude verbond kon opbrengen, dat hadden ze gegrepen. Maar de volmaakte rechtvaardigheid niet. En dan, om die rechtvaardigheid te bereiken, moesten ze nog hun hele leven werken. Telkens weer zichzelf onderzoeken, bezig zijn met de wet Gods, en onderzoeken waar heb ik overtreden en wat heb ik gedaan dat verkeerd was. Want zodra er weer een zonde was in hun leven, dan moest het er weer voor geofferd worden. Dan moest dat beleden, dan moest dat tevoorschijn gebracht worden. Er moest een offer voor gebracht worden, dan was het weer weg. En dan waren er nog zo'n heleboel zonden die ze in onwetendheid gedaan hadden. Daar ze helemaal geen erg in hadden. Dat ze helemaal wanneer ze zichzelf onderzochten, die ze gewoon voorbij waren gegaan. Nou ja, daar was ook nog, daar moest ook nog voor gewerkt worden. Met de grote verzoendag. Allemaal maar naar de tempel toe. Want dan werd het grote offer gebracht. Voor de zonde in onwetendheid bedreven. Waar de mens zelf geen offertje voor had gebracht. Die werden dan nog verzoend. Nou, een ogenblik, dan was het glad. Dat duurde niet lang. Het duurde niet lang. Die claim die de boze altijd nog op de mensen had, die claim die moest eraf. Die schuld die hen nog altijd, die altijd nog op hen drukte, die moest eerst weg. Want zij moesten ook volmaakt rechtvaardig worden. En daarom, dat was de wil van de Vader. Dat was de tweede opdracht die de Heer kreeg. Nadat hij door het water was gegaan, als een volmaakt rechtvaardige, was zijn eerste opdracht dat hij de naam en het plan en de wil van God bekend zou maken op de aarde. En toen het tweede was, dat hij de claim van de boze zou wegnemen, de schuld zou dragen en daarvoor sterven, opdat wij zouden ook volmaakt rechtvaardigen, als volmaakt rechtvaardigen uit ons doopwater zouden kunnen opstaan, of liever al erin gaan. Dat moest hij eerst doen. En dan kon de Vader ook verder met deze mensen. Want om vele zonen tot heerlijkheid te leiden, had de Vader hem gezonden. Niet één, maar een ontzettende grote massa. Niet één die de heerlijkheid beërven zou, maar velen. De Heer heeft dat gedaan. En wanneer hij door het dodenrijk is heen gegaan, en wanneer dan weer lezen we dat de Heilige Geest en de Vader en de Heilige Geest getuigenis gaven dat het goed was. De Vader gaf getuigenis door hem uit de doden op te wekken, dat zijn zoon de schuld van de wereld had weggenomen. En de Heilige Geest gaf getuigenis, door zijn kracht, door de kracht van de Heilige Geest, is Jezus uit de doden opgestaan. Het zijn twee dingen, opwekken en opstaan. Opwekken, dat is het sein geven, het teken geven, die is tijd, nu. En de Vader, die gaf op dat ogenblik de tijd aan en die wekte hem op. En de Heilige Geest gaf hem de kracht, want zijn geest was opnieuw verbonden met de Heilige Geest. Toen hij gezegd had, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, toen stond onze Heer Jezus weer op uit de doden. Geloven we dat allemaal? Geloven we? Is dat ook iets waaraan wij wat inhoud geeft aan ons geloof? Want er zijn velen die geloven dat allemaal niet, hoor. Die zeggen misschien wel dat ze geloven in Jezus. Maar werkelijk het plaatsvervangend lijden en de opstanding uit de doden, daar geloven ze in werkelijkheid niet in. En dat is toch een essentieel onderdeel van ook van ons geloof. Daarna, nadat hij opgestaan was, waarvan hij getuigenis had gegeven, waarvan de Vader en de Heilige Geest ook hem getuigenis hadden gegeven, daarna kan de Heer Jezus zeggen, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Nadat hij de zonde af weggenomen heeft, is hij ook gezeten, heeft God hem een plaats aangewezen aan zijn rechterhand. Hij heeft de heerlijkheid gekregen die voor de zonen Gods was weggelegd. Die de Vader voor al de zonen Gods heeft bedoeld. Hij als eerste, hij als enige heeft daar de plaats ingenomen van de Vader. En de Vader die geeft het hele verdere werk, geeft hij aan hem over. Hij geeft hem alle macht. Hij geeft hem de beschikking over de Heilige Geest, over alle kracht in de hemel en op de aarde. En hij zegt, mijn zoon, zit aan mijn rechterhand en voer het plan, mijn plan, verder uit. God rust. Voer alles naar zijn volmaaktheid toe. Dat is van dat ogenblik af het werk van Jezus Christus. De Vader rust en in het werk van zijn zoon. En hij zegt, hij zal het wel klaren. En Jezus Christus, wat staat er van hem? Hij is getrouw. Hij zal het ook doen. Hij zal het werk dat de Vader hem opgedragen heeft, klaren. En wat is dan het eerste waar hij mee bezig is? Dat is om zichzelf een parlement te verzamelen. om, zoals wij het ook lezen in de Bijbel, om een tempel Gods te bouwen. Uit vele levende stenen waarin God kan wonen. Dat is de eerste waar hij ook scheiding in gaat maken. Het oordeel begint bij het huis Gods. Hij gaat vele zonen tot heerlijkheid leiden. Geloof je dat? Dat dat zijn werk is. En dat hij daar werkelijk mee bezig is op dit ogenblik. Nou, daar zijn vele christenen die dat niet geloven. Die dat niet geloven. Die maar denken dat, je blijft zonder tot je dood. En we zijn dan, ze geloven dan nog wel in het bloed van Christus, hoor. Dat spreekt hij nog wel aan. Maar als je vraagt, ben je dan een rechtvaardige? Ben je nou een volmaakt rechtvaardige? Je gelooft toch in het bloed? Dan zeggen ze, ja, maar dat kan ik niet zeggen. Ben je nou een kind van God? Ik zou het niet graag zeggen. Zeggen ze dan. Zie je wel, hun geloofsinhoud gaat niet verder als dat ze weten dat Jezus voor de zonde van de wereld is gestorven. Ja, en dan zeggen ze nou dikwijls, heel vroom, oh, want die vrome geesten zijn zo heel vroom, de wereld der gelovigen. De wereld der gelovigen, zeggen ze dan. Ja, Jezus is wel voor de hele wereld gestorven, dat staat er wel in. Maar, zeggen die vrome geesten, dan kun je toch wel, dan gaat er toch veel van zijn werk verloren. Want alle mensen die worden toch niet behouden. En als die nou voor de hele wereld gestorven is, voor allemaal. Nou, dat kan toch niet voor niks zijn. Zo maken ze het werk van Christus onklaar. Zo logenen ze inderdaad de rijkdom en de grootte van het werk van Christus. Want hij is wel gestorven voor de zonde van de hele wereld. En maar je moet het wel aannemen. Want een mens heeft een vrije wil. Die kan doen wat hij wil. En hij moet zijn keuze maken. En hij moet zeggen, ik grijp dat bloed aan en ik zeg, dank u wel, Heer. Want dat is de eerste genadegave die wij krijgen. Er staat in Johannes die zegt, de genade die is door Jezus Christus geworden. En de eerste genadegave die hij ons aanbiedt en die wij dus aan moeten nemen als een geschenk, dat is onze schuldvergeving door het bloed van Jezus Christus. Dat hoort bij ons geloof en dat is voor ons een realiteit. Zodat we niet zeggen, ja, maar we hebben dat wel aangenomen, maar we blijven toch nog zondaars. Dan zeggen we, nee, we blijven geen zondaars. We zijn gerechtvaardigd en we zijn rechtvaardigen. En als je per ongeluk nog zonde doet, dan zegt de apostel, indien gij gezondigd heeft, kunnen we weer terugvallen op dat bloed. Dus dat is een voornaam getuigenis in deze wereld. Het bloed van Jezus Christus dat reinigt van alle zonden. Dus wij hebben dat aangenomen. En bovendien hebben we ook de tweede genadegave van Jezus Christus aangenomen. Hij heeft immers de beschikking gekregen over alle kracht en over alle macht in de hemel en op de aarde. Hij wordt door Johannes al aangeduid als de doper met de Heilige Geest. En nu, wanneer wij weten rechtvaardigen te zijn, stellen wij net als de Heer Jezus toen hij uit het water opkwam, stellen wij ons open voor de doop met de Heilige Geest. Wat staat er van de Heer Jezus toen hij opkwam uit het water en in gebed was? Toen kwam de Heilige Geest als een duif op hen neer. En wat staat er nou voor ons als een belofte? Wanneer iemand bidden zal om de Heilige Geest in het geloof. Wanneer iemand bidden zal om de Heilige Geest, dan zal die hem ook ontvangen. Zo zeker, nee, nog veel zekerder, als een vader aan zijn hongerig kind brood zou geven. Dan geeft hij hem geen steen. En al het goede, zoals een vader en een moeder het goede zullen geven aan hun kind, wanneer het een goede vader en moeder zijn, Zo zal de Heer, de Vader en onze Heer Jezus Christus de Heilige Geest geven aan degene die erom bidden. En hoeveel zijn er die zich daar naar uitgestrekt hebben? Die hun handen opgehouden hebben om de Heilige Geest te ontvangen. Die hun hart daarvoor geopend hebben. En zeggen, Heer, ik wil dat ook zo graag hebben. Hoeveel zijn we dat? Gelukkig in onze tijd weer velen. Maar kijk eens door de kerkgeschiedenis heen. Eeuwen en eeuwen zijn er voorbij gegaan. Dat niemand de Heilige Geest zijn handen heeft uitgestrekt. En gebeden heeft om de Heilige Geest. Dat niemand in geloof de Heilige Geest heeft aanvaard. Dat God, de Heer Jezus, nooit zijn werk heeft kunnen voleindigen en kunnen voortzetten in zulke mensen, in zulke christenen. Dat is een heel droevig iets. En wij zijn altijd nog blij en wij danken de Heer aldoor dat wij in deze tijd leven, dat opnieuw de Heilige Geest zich openbaart in de mens. En dat wij weten dat wanneer wij er om bidden in geloof en het aan willen nemen, dat de Heilige Geest ook in ons hart komt. Hoeveel mensen zitten er verleugend door de boze machten, zitten er niet te tobben met de doop in de Heilige Geest. Vroeger toen, jaren geleden toen mijn man, die ging toen alleen nog maar, bij de Pinkstergemeente was, werden er hele nachten en hele dagen om gebeden en om geschreeuwd en om geroepen met de Heilige Geest. Om de doop met de Heilige Geest. En er gebeurde nagenoeg niets. Er gebeurde nagenoeg niets. En ik prijs de Heer dat in onze dagen, dat het gewoon vanzelf gaat. Vanzelf, we hoeven er helemaal geen lange pitstonden voor te houden. We hoeven er geen benauwdheid, we hoeven er niet voor om te schreeuwen en te roepen. We hebben dat komt nou door goed onderwijs. De mensen hebben geleerd dat wanneer iemand een gelovige en die gerechtvaardigd is door het bloed van Jezus Christus, wanneer die het vraagt, dat de Vader het hem zeker geeft. Hoe belangrijk in dat geval het goed onderwijs is, dat hebben wij eens een keer ervaren. Toen onze Peter Bronsveld nog in Gorinchem voorganger was. Hij was toen ook nog erg jong. Toen kwam er een jongen bij hem. En daar had hij mee zitten praten. Een HBS'er was dat. En een hele fijne jongen die ook echt wel geloofde. Maar nog jong was en nog niet gedoopt met de Heilige Geest. En Peter die had hem de doop met de Heilige Geest uit zitten leggen. En de mogelijkheden en de noodzaak ervan. Had hij hem allemaal uit zitten leggen en wat er dan gebeuren zou. En ook het spreken in tongen. En toen hij een hele tijd gepraat had, toen zei hij tegen die jongen, zullen we nou er samen eens om bidden dat jij dat ook krijgt? Toen zei die jongen, nou hoef helemaal niet meer. Hij zei, ik kan het al. Hij had zo aandachtig geluisterd en zijn hele hart ervoor opengesteld. En samen hebben ze de Heer geloofd in nieuwe tongen. Die jongen die had dat zo, van zo groot belang is in dit opzicht, het goede onderwijs. Dat hoeft helemaal geen benauwdheid te zijn. Ja, het gebeurt wel eens dat er machten zijn die het tegenhouden. Dat iemand wel wil, maar dat er vooral leergeesten uit gemeenten, uit vroegere gemeenten waar ze in geweest zijn, of uit kerken, die dat tegenhouden. Hè? Die zeggen, ja, maar dat is niet voor jou en... Nou, hoe weet je dat nou en hoe kun je dat nou onderscheiden? Ja, ze kunnen dat wel zeggen. Het is wel een mooi verhaaltje, zeggen ze dan. Het is wel een mooi verhaaltje. Maar hoe weet je dat nou zeker, hè? Die vertrouwen alleen op wat de handen tasten kunnen, maar niet wat de geloof kan grijpen. Daar vertrouwen ze niet op. En dan moet er wel eens eerst een bediening aan vooraf gaan om deze macht te verdrijven of te verbreken, zodat ze zich werkelijk openen kunnen. Want daar zijn wel eens machten die dat afsluiten. Waardoor ze moeite hebben met de doop in de geest. Dat gebeurt wel eens een enkele keer. Maar meestal, en dat vind ik altijd zo heerlijk, bij jonge mensen meestal niet. Want die hebben dikwijls nog niet kennis gemaakt met al die moeilijke dingen. Het kunnen ook soms wel eens occulte geesten zijn. van die doorwazigerij of door spiritisme of op de een of andere manier. Want dat zijn altijd machten die proberen de Heilige Geest uit zijn huis te houden. En dat, dan is het wel eens nodig om zulke mensen te helpen om verlost te worden van deze machten die tegenwerken. Die het werk Gods tegenstaan. Maar wanneer iemand niet door occulte geesten verbonden is, dan zien we dat allemaal heel makkelijk gebeurt. En wij in onze gemeente ervaren we dat ook. Dat iedereen, als er wel iedereen die spreekt praktisch in tongen. En als ze er een poosje zijn, dan gaat dat vanzelf. Dan hoeven we helemaal niet zoveel drukte over te maken. En ze zingen vanzelf mee zondags wanneer we een nieuwe tongen zingen met elkaar. Want dan stichten we ieder zichzelf en zo worden we allemaal opgebouwd. Zo gaat de Heer dus verder in zijn gemeente. En wanneer iemand nu met de Heilige Geest, dat is dus een onderdeel van ons geloof, de doop in de Heilige Geest. We geloven in Jezus als de volmaakt rechtvaardige, als de redder en verlosser van onze zondenschuld, als de doper in de Heilige Geest en degene die alles tot volmaaktheid brengen zal. Kijk, en nou, wanneer hij iemand gedoopt heeft tot de Heilige Geest, dan gaat hij ons ook opleiden om mee te helpen. Hij heeft gezegd, ik geef jullie ook kracht. En met de Heilige Geest heb ik jullie een heel voornaam ding ook de liefde gegeven. Zodat je mee kunt gaan arbeiden in mijn wijngaard. En jullie zijn nu in opleiding. En wil je dat? Wil je dat nu ook? Wil je nu met de Heer meewerken om zijn taak tot een goed einde te brengen? Wil je meewerken om het oordeel tot overwinning te brengen? Wil je meewerken om je broeders en zusters tot volmaakte mensen te maken? Wil je allereerste plaats, wil je zelf daarnaar streven? Wil je zelf je helemaal inzetten, je hele leven daarop richten, dat je met de Heer volmaakt wordt? Dat je uitgroeit tot van kind tot jongeling, tot zoon, wil je dat of wil je dat niet? Want er staat van de Heer Jezus ook weer, evenals van de Vader die rust in de arbeid van zijn zoon, en daar staat de Heer Jezus in de hemelse gewesten op de troon van de Vader die wacht af, tot al de vijanden onder zijn voeten zullen zijn gesteld. En wie moet dat doen? Wie moeten nou de vijanden van God? De mens. Dat moet de mens doen. Daarom heeft de Heer Jezus voor hij weggegaan is. Daarom heeft hij gezegd. Drijf. Om je hier te brengen. En help dan ook een ander. Naar de mate van je kunnen. Er zijn altijd wel mensen rondom je heen. Die je helpen kunt. En oefen je daarin. Oefen je daarin om het werk Gods op deze aarde te werken. Zodat de gemeente zonder vlek en rimpel wordt. Zodat de gemeente ook uitgebreid wordt. Wees altijd bereid om getuige te zijn van hem. Wees altijd bereid om het evangelie des vredes, om dat uit te dragen. Een van de dingen, een van de dingen van onze wapenrusting, dat is geschoeid met de bereidheid tot het brengen van het evangelie des vredes. Wees daar altijd toe bereid, want dat is het werk. Eerst van Jezus geweest toen hij op de aarde was. En dat is nou ons werk. Zoals hij was op deze aarde, zo moeten wij nu ook te werk gaan. In zijn kracht en op zijn, hij heeft ons een voorbeeld nagelaten, staat er, opdat wij in zijn voetstappen zouden wandelen. Geloof je dat? Geloof je dat? Wil je dat? Wil je daarom, wil je daarmee verder gaan? Wat een rijke inhoud heeft ons geloof, hè? Tegen die man, die hoofdman die bij de Heer Jezus kwam, en die zei, ik ken u wel, wanneer u zegt tegen de macht in de hemelse gewesten, ga, dan gaat hij, en als ik u zeg, kom, dan komt hij. U is net als ik in de natuurlijke wereld, zo is u in de geestelijke wereld. Toen zei de Heer Jezus, groot is uw geloof. Maar wij hebben nog een veel grotere geloofsinhoud. Wij hebben nog een veel grotere geloofsinhoud. Wij weten nog veel meer. En wij kunnen nog veel meer. En wij mogen nog naar veel meer uitzien. Kijk, en het eerste waar wij nu naar uitzien en waar wij naar streven in naam van onze Heer Jezus Christus, dat is om een tempel te vormen, een gemeente te vormen, zonder vlek en zonder rimpel, waardoor hij op de wereld zijn werk zal kunnen voortzetten later op deze wereld. Dit is het eerste, wat de eerste mijlpaal zou ik haast zeggen, in de heilsgeschiedenis waar wij nu naartoe leven. En wij hopen dat we dat allemaal nog aan de voltooiing daarvan deel zullen hebben. Wij weten het niet, want er zijn er ons al veel voorgegaan die op deze weg zijn geweest, maar die nu al rusten bij Jezus, die nu al rusten van zijn arbeid. Maar zolang als wij op deze aarde zijn, dan willen wij in de onze taak volbrengen en dan willen wij voor de Heer leven en voor hem werken. En doen wat hem behaagt en waartoe hij ons in deze wereld zet. En wij willen uitzien dat naar dat grote doel voor ons op dit ogenblik, dat de gemeente volmaakt zal zijn. Dat de gemeente helemaal vrij zal zijn van iedere macht en van iedere beschadiging. Geheel en opgebouwd en de mannelijke rijpheid in zijn hele heeft bereikt. Dat is heerlijk. En zijn we dan maar klaar? Nou, wij hebben er echt onze handen al aan vol. Maar onze geest kijkt nog verder. Onze geest kijkt nog verder. Dat heeft de Heer ons geopenbaard. In zijn woord. En wat zien we dan? Dat wanneer die gemeente gevormd is, dat de Heer met die gemeente, wanneer hij daarmee de machten, de antichristen, die hem altijd tegengewerkt hebben, de antichristelijke geest met zijn gemeente, dat die, wanneer die verslagen is en verdaan is door de adem van zijn mond, door zijn volk, mede door zijn volk, want de Heer die doet niks meer alleen. Die werkt door zijn volk, zoals God werkt door Jezus Christus, zo werkt de Heer door zijn volk, dat gebruikt hij. Wanneer ze daar de overwinning zullen behaald hebben, dan zien we dat er tronen gezet worden en dan komt de gemeente weer naar de aarde. De duivel die wordt gevangen gezet, die wordt weggedaan. Iedere verleidende geest, iedere verleugenende geest, iedere ziekmakende geest, die wordt weggedaan. En dat die gemeente Gods, die rein is en heilig, die helemaal toebereid is om het grote werk verder voor te zetten, mensen, allemaal mensen Gods, tot alle goed werk volmaakt toegerust, die keren naar de aarde en die gaan daar het werk Gods voortzetten. Want het is de Heer niet alleen, God niet alleen te doen om zonen tot heerlijkheid te brengen, maar het is hem te doen om de hele heel de mensheid weer tot volheid te brengen, tot zo te maken als hij ze gedacht heeft. En zij gaan verder hier op deze aarde om al de mensen die er dan nog zijn en al de schepping die er dan is op de aarde, om die te reinigen en om die te heiligen. Om wanneer er nog machten achtergebleven zijn in de harten van de mensen die nog niet verdaan zijn, om die uit te drijven en weg te doen wanneer de mensen dit willen. En om ze te heiligen en op te bouwen. Zij hebben dan... De Heer die heeft, blijft de beschikking geven over de Heilige Geest. Zij kunnen dan ook weer gedoopt worden in de Heilige Geest. En er zal een heerlijkheid en een vrede over de aarde zijn zoals de aarde niet gekend heeft. Het zal zijn een duizendjarig vrederijk. En het volk Gods, de gemeente van Jezus Christus, die is erbij. Die zorgt, die helpt, die werkt. Is het begrijpelijk dat wij nou moeten oefenen, dat wij nou onze opleiding moeten volgen, dat we nou de lessen moeten volgen die de Heilige Geest ons geeft. Wij hebben immers de leraar der gerechtigheid. En op die aarde die we dan zijn, daar zullen wij de gerechtigheid moeten brengen. Er zal geen ongerechtigheid dan meer mogen gebeuren. En wij zullen daar de gerechtigheid moeten brengen. Zullen wij dan nou opletten wanneer de Heilige Geest ons leren wil van de gerechtigheid? Zullen wij opmerkzaam zijn op de leer die Jezus Christus ons gebracht heeft, zodat we kundig zijn, zodat we de kennis hebben en zodat we de wijsheid hebben, maar zullen we ook bereid zijn om het toe te passen? Willen we dat nu? Om onze repetities te maken, zeggen wij altijd. Om onze proefwerk te maken. Zijn we daar ook toe bereid? Of zeggen we dat niet? Hè, nee. Om onze examens te doen. Hè? Ook als het moeilijker wordt. Kijk, want de mensen die denken vaak, nou, als je de Heer Jezus aangenomen hebt, je bent gedoopt met de Heilige Geest, nou, dan heb je alles een kostelijk en een makkelijk leven. Je armen over elkaar en in een voetuil. Nee. Wij moeten nog opgeleid worden, hè. En wij weten dat we dan niet alleen kennis moeten verzamelen, maar dat we dan ook stage moeten lopen. Dat we ook praktisch zullen moeten werken. En dat krijgen we genoeg, heel wat werk krijgen, zullen we daarvoor hebben. Ieder maakt zijn repetities. Ieder krijgt de strijd met machten. De aanvallen van de boze te verwerken, in zijn lichaam, in zijn ziel wel leven, of in zijn geest, in zijn omgeving. En blijven we dan staan? Willen wij onze taak volvoeren, die de Heer ons opgedragen heeft, dat we toegerust worden tot alle goed werk? Willen wij de gaven die de Heilige Geest in ons ontplooien wil, willen we dat ook die ons ook ontplooien? Of niet? Willen wij wijs worden in het Koninkrijk Gods? En ook op deze aarde willen wij ook de gave van de onderscheiding krijgen. Willen wij ons in alle opzichten inzetten om dat doel te bereiken. Het is de moeite waard. Het is de moeite waard, want we moeten er een eeuwigheid mee door. Want wanneer dat duizendjarig rijk geëindigd is, dan nog één keer zal de Heer de beproeving over de aarde laten gaan. Dan nog één keer wordt de duivel losgelaten uit zijn gevangenis. En nog één keer, dan is er weer een aarde met rechtvaardigen. Dan is er weer een aarde die is als een bloeiende hof van Eden. Want de lam zal met, de kind zal met het lam verkeren. En de wolf, ja, ik heb het niet allemaal precies, maar jullie weten het wel, hè? Hoe dat het zal zijn, hoe vredig het zal zijn. Dan op de aarde. Nog één keer wordt de boze losgelaten en met heel zijn leger zal hij nogmaals proberen. Nou, wat of die mens, die rechtvaardige mensen die er dan op de aarde zijn, of dat die stand houden. Nog één keer gaat die beproeving eroverheen. Er zullen weer velen afvallen. Dus er zijn dan weer velen die zijn weer net als Adam en die zullen zich weer laten verleugenen en laten onderdrukken en hun leven prijsgeven. Maar daarna zal de boze voorgoed worden verdaan. Zal hij voorgoed van de aarde en uit de hemel weg zijn. Dan zal hij geworpen worden in de poel des vuurs. Dan is het oordeel al heel ver tot overwinning gebracht. Nog niet helemaal. Want dan lezen we nog in de openbaringen over een laatste oordeel. Een laatste oordeel. Dan zal het dodenrijk nog een keertje zijn doden weergeven. En dan moet daar nog een scheiding in gemaakt worden. En wanneer dan zullen er zijn weer namen geschreven zijn in het boek des levens. Nou, het zou nu niet te ver voeren om daar allemaal over te spreken hoe dat functioneert. Tenminste, zover als wij dat ergens kunnen nagaan, vergelijkende met de andere Bijbelgedeelten. En mensen die met de machten der duisternis, waarmee ze helemaal verbonden zijn, waarvan ze als het ware één geworden zijn, zullen wegvluchten voor van het aangezicht van die op de troon zit. En wie zit er op de troon? God, het Lam en de gemeente. Die zitten dan op het land. Ze zijn er nog. Zie je wel. Ze leven nog door. Ze hebben nog hun taak. Ze zijn nog bezig met het oordelen. Maar dat is dan definitief het laatste oordeel. Dat alles wat vervloekt is, staat er. Alles wat vervloekt is, alles wat de duivel toebehoort, dat is dan uit de schepping weggenomen. Het enige wat er dan nog overblijft, dan komt het nieuwe Jeruzalem naar de aarde. Wat er dan nog overblijft, het werk voor de zonen Gods, is om wat beschadigd is te herstellen. Het wordt niet verder beschadigd. Maar er zijn er nog vele, ook oud-testamentische gelovigen, ook van hen die in het Nieuw Testamentisch wel geloofd hebben in het bloed van Jezus Christus en dus behouden zijn, maar die zwaar beschadigd zijn ingegaan, die zullen nog hersteld moeten worden. En wie zullen dat doen? De gemeente. Op de straten van de grote stad, langs de paden, daar staat het geboomte des levens. En dat zal zijn vrucht voortbrengen, iedere maand. Maar dat zal ook bladeren voortbrengen. Zijn gaven zal het nog gebruiken. En die gaven zullen zijn tot herstel van de volken. Van al die volken die ingegaan zijn in het nieuwe Jeruzalem, die binnengegaan zijn, maar die beschadigd zijn, die zullen dan nog hersteld worden. En weet je wat er ook staat dan? Dat daar nog stromen zal. De rivier des levens. Dat is de Heilige Geest. En ze zullen daar ook nog kunnen drinken van het levend water. Ze zullen daar ook nog gedoopt worden met de Heilige Geest. Hoeveel tijd dat allemaal in beslag zal nemen. Alles wat wij nou in vogelvlucht eventjes zien, dat weten we niet. Eeuwen, millennia. Wij weten het niet, maar wie zullen er zijn?
Wij.
Want wij hebben leven en we hebben eeuwig leven. Eeuwig leven. Dat de eeuwen verduurt. Dat de eeuwigheid verduurt. Altijd zullen we daar een taak hebben. Altijd zullen we daar weer zullen bezig zijn. En als dat gedaan is, nou... We walen ons nou op dit ogenblik bovenop de berg Sion met het lam. Daar staan we nou. We kijken heel, heel ver. Wat heel ver weg is, dat zien we nog maar ten nauwe nood. En dan zien we dat God zal zijn alles in allen. God zal zijn alles in allen. En dan zal het doel wat hij gesteld heeft in zijn plan, zover als hij zich dat voor ons ontwikkeld heeft, dat plan, dat zal voldaan zijn. En wij zullen voor eeuwig met hem leven. Hij zal voor eeuwig tabernakelen in de gemeente en in de mens. Zijn tabernakel zal zijn bij de mensen tot in alle eeuwigheid. En daarachter? Ja, dat weten we niet meer. Want achter deze geschiedenissen, daar staat in mijn Bijbel een wit blad. En daar staat niks meer op. Maar wij weten dat ook dan er nog voor ons heel wat weggelegd is. Wat hebben wij een rijk geloof, of niet? Wat hebben wij een rijke visie? We kunnen er maar mee verder. Is het de moeite waard om nou te streven, om nou verder te gaan, om vast te houden, om ook te strijden in de hemelse gewesten voor ons eigen leven en voor het leven van onze broeders en zusters? En voor het leven van de wereld, zover als wij ze kunnen trekken door Gods woord en door de kracht van Gods geest. Het is een heerlijkheid, broeders en zusters. En wij prijzen de Heer dat we daar een deel mogen hebben. Amen. Amen.